Goedemorgen allemaal. Wat leuk om bij jullie in de huiskamer te mogen zijn. Ik vind het wel zo eerlijk om dat in dit geval ook bij mij te doen. Dus van harte welkom bij mij in mijn huiskamer. Ik zal verder geen rondleiding geven, maar dit keer neem ik hem op. Niet op mijn werk, maar bij mij thuis. En ik hoop dat de kwaliteit van de beelden en van de video een beetje goed is. Goed, laten we beginnen. Een vraag om aan jullie te stellen, om nu alvast heel even over na te denken zelf. Dat is, heb je wel eens meegemaakt dat er een moment is geweest waarin voor je gevoel hemel en aarde elkaar raken? Dus een moment waarin je voor je gevoel denkt van, hey, dit is een bijzonder moment, hemel en aarde raken elkaar. Dus probeer zo'n moment eens even voor je te brengen, voor je te halen. En denk er eens over na. En wanneer was dat nou voor het laatst? Of misschien heb je dat nog nooit meegemaakt. Misschien is dat ook wel een verlangen van je hart. Nou, dan mag je daarmee eindigen aan het einde van deze preek. Om dat gewoon naar God toe uit te spreken. Een van de momenten waarin het bij mij in mijn leven in ieder geval gebeurde. Dat ik voor mijn gevoel meemaakte dat hemel en aarde elkaar raakten. Dat is geweest toen, ik denk een jaar of 6, 7 geleden met kerst. Dat ik in de gemeente was en tijdens de kerstdienst dan werden er verschillende talenten van verschillende mensen werden ingezet. Waarvan je van tevoren eigenlijk niet denkt dat die mensen die talenten ook hebben. En de voorgaande jaren was het zo dat kerst was echt zo'n spektakelstuk. Waarin het beste van het beste, dat was eigenlijk nog niet goed genoeg. En ik weet nog wel dat mijn eerste keer dat ik de kerst meemaakte in Sneek. Dat ik dacht van, toen moest ik nog ingezegend worden, dus dat was heel extra spannend. Dat ik dacht van, nou, als dit al niet goed genoeg is, laat staan dan datgene wat ik ga brengen. Want dat is bagger vergeleken met wat ik daar op het podium zag gebeuren. Dus voor mij lag de lat, die lag enorm hoog. Maar wat ik gedaan heb in de jaren erop volgend, was toch meer kijken van, ja, wat voor talenten zitten er nog meer binnen de gemeente. Dan degene die toch al een beetje gek zijn op het podium. Dat zeg ik heel erg netjes. Gek zijn op het podium. En het was zo dat ik zat in een bepaalde fase in mijn leven. Waarin er ook wel in mijn innerlijk gewoon dingen gebeurden. Op de een of andere manier was ik wat meer open. Ik was wat meer ook emotioneel open. En ik zat op de eerste rij. En ik zag ineens een vrouw uit de gemeente zingen. En deze vrouw, die kende ik al een aantal jaren. Ik vond het lastig om met haar om te gaan, want het was een vrouw met autisme. En ik wist niet goed hoe ik nou een gesprek met haar aan moest gaan. Zij vond het ook lastig en dat had te maken met haar autisme. Dus daar kon ze verder ook niks aan doen. Maar ik vond het lastig, want ik hou wel heel erg van vlot en leuk een gesprekje voeren. Maar dit was lastiger. Alles wat ik zei werd letterlijk genomen of... Dus ik vond het lastig. En ineens stond ze op het podium. En ze stond daar in een prachtige jurk. En ze begon loepzuiver opera te zingen. En een heel mooi kerstlied, alleen met zo'n operastem. En echt, nou, op het autistische af zou je haast kunnen zeggen, noot voor noot perfect. En dat was een moment waarin in mijn leven, op dat moment, hemel en aarde raakten elkaar. Want ik hoorde dat en ik zat ernaar te kijken en ik merkte, ik werd zo diep ontroerd in mijn binnenste. En ik denk wat God mij gunde op dat moment was een blik in zijn hart. En hoe hij keek naar haar. En ik zag opeens de vreugde bij God over het talent wat zij had. En ik zat op de eerste rij en de tranen stroomden over mijn wangen toen ik haar hoorde zingen. Omdat ik gewoon wist, God verheugt zich in wat hier gebeurt. De prachtige stem, de prachtige noten die uit haar strot kwamen, het was super, super, super mooi. En het leerde mij dat iemand met wie ik zelf niet op een natuurlijke manier heel vlot om kan gaan... op een heel diep niveau mijn zuster is. En iemand is die ik mag liefhebben, maar iemand is die voor God nog veel belangrijker is dan dat zij ooit voor mij zal zijn. Het was een moment waarin ik Gods hart zag voor een ander. En het heeft mij geleerd Want zo zijn er in de gemeente zijn er nog meer rare mensen, waarvan ik er één ben, waar een handleiding bij zit. We hadden een meisje die qua IQ, ik denk dat er, ik weet niet, ik zal er geen getal aan geven, maar er zat eigenlijk niks in qua IQ. En we stonden in de kerk en dan begon de muziek te spelen en ze pakte me dan altijd bij de hand en dan stond ik samen, en ik hou niet van dansen, stond ik samen met haar te dansen voor in de kerk. Want wie kon haar weerstaan om daar voor God te dansen samen met Rodé? Het heeft mij geleerd om anders te kijken naar mensen. Het heeft mij geleerd om te zien dat wat wij normaal noemen, als het gaat om hoe iemand eruit moet zien of hoe iemand zich gedragen moet, in Gods ogen totaal anders is. En daar wil ik vanochtend bij stilstaan. Waarom? Omdat wij leven een leven waarin we toch altijd een oordeel wel vellen. En ik vind het ontzettend bijzonder eigenlijk wat er in de afgelopen weken is gebeurd als het gaat om hashtag Black Lives Matter. Dus de hele beweging waarin antidiscriminatie gewoon heel duidelijk naar voren komt. En dat heeft mij ook mijn ogen weer opnieuw geopend. En deze vrouw met autisme die heeft mij daarbij geholpen. Om te zien dat mijn blik van wat normaal is, eigenlijk niet zo heel erg normaal is. En doordat je ermee geconfronteerd wordt, in dit geval door de media en alles wat er gebeurd is, ga je ogen er toch weer anders naar kijken en ga je er op een andere manier naar kijken. En als je je hart openstelt voor het hart van God, dan ga je ook op dit soort momenten er anders naar kijken. Dus mijn vraag aan u is, de eerste vraag was, wanneer was er een moment dat hemel en hel elkaar raakten? Tweede vraag is, welk oordeel of vooroordeel heeft u eigenlijk? Ga er eens bij stilstaan eigenlijk. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen met een andere huidskleur. Of mensen met een andere cultuur. Welk vooroordeel heb je daarbij? Als je heel diep, heel eerlijk in je hart kijkt. En dichterbij, wat voor oordeel heb je over die hele irritante broeder of zuster in de gemeente? Waar je misschien wel heel erg veel moeite mee hebt. Of waar je gigantisch aan kunt irriteren omdat hij zo hard zingt. Of omdat hij zo vals zingt. Of omdat hij, nou noem het eigenlijk maar op. Word ik gewoon gebeld tijdens mijn preek. Die zet ik even uit. Dat gebeurt thuis. Nou, dus welk oordeel heb je? Misschien wel over mensen met een telefoon die tijdens hun preek gewoon gebeld worden door hun zoon. Ik weet het niet. Dus welk oordeel heb je over een bloedirritant broeder of zuster? Of misschien wel heb je een oordeel over jezelf. Misschien vind je jezelf niet goed genoeg. Vind je jezelf niet waardevol genoeg. Vind je jezelf niet heilig genoeg. Rein genoeg. Goed genoeg voor God. En is het al, als je nadenkt over kunnen hemel en aarde elkaar raken in mijn leven? Ja, Heere God, moet u eens kijken wie ik ben en hoe ik leef. Misschien is daar ook wel een oordeel over. Omdat je misschien dingen doet op dit moment die niet goed zijn. Welk oordeel of welk vooroordeel heb jij? Ik wil met u lezen een gedeelte in Openbaring hoofdstuk 5 vanaf vers 6. Openbaring hoofdstuk 5 vanaf vers 6. En daar wordt ons een blik gegund in de hemel. Daar kunnen we kijken in de hemel wat zich daar afspeelt. En ik geloof dat een deel van wat in dit gedeelte naar voren komt, dat het nog steeds waar is. En dat het nog steeds gaande is als het ware in de hemel. En het mooie is dat Openbaring 5... nogmaals, zoek het op, want ik ben ondertussen de tijd aan het volpraten dat u de Bijbel opendoet en uw eigen Bijbelgedeelte voor u neemt. Maar het mooie van dat gedeelte is dat God die zit op zijn troon, voor hem is een glazen zee, wat een beeld ook geeft van op het moment dat God spreekt, dan weer klinkt als het ware zijn stem tot in de verste uithoeken van het universum. Dat is het beeld eigenlijk wat geschetst wordt. En in die troonzaal van God verschijnen opeens wezens, engelen, oudsten, je zou ze maar tegenkomen. En die verschijnen en die komen met een boekrol. En die vragen zich dan af, wie is het waard om een boekrol? En eigenlijk is dat de rol die gaat over datgene wat in het eind van de tijd gaat gebeuren. Wie is het waard om de toekomst die voor ons ligt nu uit te rollen, zodat Jezus spoedig terugkomt en een einde komt aan alle ellende die op deze wereld plaatsvindt. En dan wordt ons de blik gegund, waarin we vanaf vers 6 gaan lezen. Let op wat daar staat. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik, dat is Johannes, een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. En daar gaat het maar eigenlijk om in deze hele preek. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen op aarde. En daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000. 1000 × 1000. En met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de 4 wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader, als we zo deze woorden lezen en we zien in één keer een blik in de hemel. Dan zitten de wezens en oudsten en gebeuren de dingen die wij eigenlijk niet zo goed snappen, waar we ons misschien geen beeld bij kunnen vormen, maar toch staan ze in uw woord, toch staan ze in de Bijbel. En als we ze lezen, Heere God, dan wil ik u bidden dat u door uw Heilige Geest spreken zult. Spreken zult, Heere, zodat wanneer wij er vandaag over horen, in Boskoop en omgeving, Heer, dat het ons hart zal openen, dat we u zullen begrijpen en u de eer en de lof en de dank toebrengen die u toekomt. In Jezus' naam. Amen. Heel duidelijk in dit gedeelte, hemel en aarde die elkaar raken. We lezen over 7 geesten, dat zijn de 7 ogen van God, dat is het beeld van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest wordt hier genoemd als zijnde de 7 geesten, de 7 ogen die gaan over de aarde. De geest van God die aanwezig en tastbaar en bereikbaar is voor ons als mensen. Die naast ons staat, die in ons leeft, die bij ons is. Dan wordt er gesproken over de leeuw en het lam. Dat is Jezus die geslacht is als het lam wat geslacht werd. Maar de dood heeft overwonnen en daarom weer ook de leeuw is. De contradictie die in dat ene beeld van de leeuw en het lam die Jezus is zit. Hij is de grote overwinnaar, maar dat is hij doordat hij voor ons aan het kruis gestorven is. En we zien God zittend op zijn troon in die 3-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, die in samenwerking dit hele plan met Jezus richting kruis, richting zijn dood, richting zijn opstanding, richting de uitstorting van de Heilige Geest, wat met Pinkster is gevierd, hoe ze dat allemaal samen hebben bewerkt, heeft als doel dat het uiteindelijk toewerkt naar het moment waarin waar wordt wat in de Openbaring staat. Namelijk dat uit elke stam en taal, elke cultuur, elke land, elke achtergrond, elke culturele, elke kleurrijke achtergrond, dat we allemaal voor Gods troon zullen verschijnen. De Bijbel staat er vol van dat dat de droom uiteindelijk is van God. Dat in al die diversiteiten die wij als mensen zijn, dat we samen voor die troon van God zullen verschijnen. En samen daarin zichtbaar maken de veelkleurigheid, de rijkdom, de pracht en de praal van wie God in zijn 3-enig God zijn werkelijk is. En er wordt heel duidelijk gesproken. Wat Jezus gedaan heeft, heeft hemel en aarde doen raken. We zien de activiteiten vanuit de hemel, wat daar gebeurt. En de hoge spanning die daar heerst over de vraag, wie gaat het einde van de tijd inluiden? Wie gaat die boekrol openen? Wie gaat maken dat alles in gang gezet gaat worden, zodat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde straks gaat komen? En tegelijkertijd lezen we over wierook als op gouden schade. Wat de gebeden zijn van de heiligen. Er wordt gesproken over ons als gelovigen, als christenen. Die hier op de aarde leven, die hier op de aarde wonen. Die nu al bij elkaar komen om God te ontmoeten. Of dat nou via video is of letterlijk weer straks in een zaal. Maar die hun gebeden opheffen naar de Vader. En sommige gebeden zijn gebeden van help en red en verlos ons. Want het is moeilijk, het is zwaar. En wanneer komt u nu eindelijk terug? Het zijn de gebeden van de heiligen die iets in de hemel bewerken. Waardoor die boekrol geopend wordt. En God de tijd in werking gaat zetten. Zodat hij straks uiteindelijk terugkomt naar deze wereld. En dan wordt er gesproken over Gods droom. Het is heel mooi hoe dat eigenlijk in het boek Openbaring zo sterk naar voren komt. Wat is het doel van God? Want er staat er, want met uw bloed heeft u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. Nou, dit is zo ongeveer een van de meest favoriete gedeeltes in de Bijbel die ik ken. En ik heb er onmetelijk vaak ook over gepreekt, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het fascinerend dat een toekomstperspectief is. En tegelijkertijd vind ik het nog meer fascinerend. En daarom baal ik dat ik nu voor een telefoon sta, terwijl mijn andere telefoon net afging. Maar dat ik zo beperkt ben omdat ik u niet zie. Omdat ik jou niet zie. En wat mij enthousiast maakt over preken. Wat mij ontzettend enthousiast maakt als het gaat om in verschillende kerken aanwezig te zijn. Dat is omdat als ik in die kerk sta. En ik heb het voorrecht, want ik ben er dol op om op dat podium te staan. Niet omdat ik mezelf graag wil horen of zien. Dat kan ook niet, behalve nu omdat ik nu toevallig in een selfie-camera kijk. Maar omdat ik dan mag zien hoe de droom van God in het klein al werkelijkheid is geworden. Want als ik nu voor de gemeente in Boskoop zou zitten, dan zou ik in ieder geval alleen al uit mijn geheugen een paar kleuren eruit halen die daar zitten. Dan zouden er een heel aantal karakters in zitten die zo tegengesteld zijn, maar samen diezelfde God aanbidden. Dan zitten er zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende persoonlijkheden die samen zijn gekomen. Waarom? Omdat ze door God zijn uitgeroepen om kinderen van God te zijn. Omdat Jezus hen met zijn bloed voor zijn Vader gekocht heeft en betaald. En dat maakt u en mij, broers en zussen. En dat maakt mij heel enthousiast. Als ik op het podium sta, is dat zo ongeveer standaard waar ik aan denk op het moment dat ik mag beginnen. Dan sta ik meestal, dan kijk ik de zaal in en dat is een van de dingen waar ik gewoon altijd enthousiast over word. Al die verschillende mensen met al die verschillende persoonlijkheden. En wat een wonder heeft God gedaan dat hij jullie samen heeft gebracht. En daarom ben ik soms ook wel verdrietig als jullie ruzie hebben met elkaar. En daarom is God ook wel eens verdrietig als ik ruzie maak met mensen in de kerk. Want hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Voor God als een groot geschenk. Dus dit is Gods droom. Gods droom is al die verschillende mensen. Met al die verschillende culturen. Met al die verschillende achtergronden. Met al die verschillende kleuren. Met al hun verschillende eigenaardigheden. Hoor je hem? Eigenaardigheden, om die samen te brengen voor de troon van God, zodat er één groot loflied is van diversiteit. En doe mij de vraag stellen, wat is eigenlijk onze droom hier op aarde? Wat is over het algemeen nou eigenlijk de droom van ons als mensen? Wat is de droom van ons als maatschappij? Ik geloof dat het gelijkheid is. Er is een hele revolutie over geweest in Frankrijk. Gelijkheid. En de Bijbel zegt, ja, maar daar loopt Gods hart niet warm voor. Gelijkheid. Want wat is het product van gelijkheid eigenlijk? Dat is liberalisme. Ik ben God. En ik bepaal hoe een mens er eigenlijk uit moet zijn. Iedereen moet hetzelfde zijn. Iedereen moet er hetzelfde uitzien. Dus daarom hebben we ook mode. Ik ben daar vreselijk slecht in. Maar daarom hebben we mode. Omdat iedereen er dan hetzelfde ongeveer uit moet zien en mee moet gaan in de trends van deze tijd. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet er eigenlijk ook wel van als het me lukt. En ik af en toe een complimentje krijg. Maar wij zoeken naar gelijkheid. Gelijk in hoe we eruit zien alleen al. Dat is waar we naar streven. Ik spreek regelmatig mensen uit de zorg. En ik sprak met een vrouw die met meervoudige gehandicapte mensen werkt. En dat is waar haar hart harder van klopt. En deze vrouw die vertelde me van ja, maar dat werk gaat afnemen. Waarom? We hebben abortus. Dus het aantal kinderen met Down-syndroom is schrikbarend teruggelopen. Dat is in ieder geval wat zij zegt, terwijl ze bijna 60 is. En wat ze heeft ervaren in de afgelopen jaren in de zorg. Waarom? Omdat wij een bepaald beeld hebben bij hoe een kind, hoe een mens eruit moet zien. Gelijkheid. En eigenlijk geen diversiteit. En ik zeg dit en daarmee onderschat ik niet de zorg die er is als je een kind hebt met Down-syndroom. Maar het zegt wel iets over onze maatschappij en waar we naar streven. Gelijke monniken, gelijke kappen. Een hele trend op dit moment is natuurlijk, er mag geen verschil zijn tussen man en vrouw. Terwijl, als er één boek is die bejubelt, in ieder geval bejubelt dat er vrouwen zijn en die mannen aanpakt op hun mannelijkheid en hun mannelijke verantwoordelijkheid, dan is het de Bijbel. De Bijbel gelooft niet in een androgene mens. Dus een mens die zowel mannelijk als vrouwelijk is, of niet eens mannelijk of niet eens vrouwelijk is. De Bijbel gelooft daar niet in. De Bijbel zegt, nee, dit is man en dit is vrouw. En in de man zitten hele mooie dingen. En in de vrouw, dat zijn überhaupt mooie dingen. Nee, die zien de vrouw. In de vrouw zitten ook een heleboel mooie dingen. Dit kwam er heel fout uit. Dus de Bijbel kent geen androgene mens. Die kent geen mens die nog man nog vrouw is. De Bijbel bejubelt mannelijkheid. Die bejubelt vrouwelijkheid. En die roept op tot een gelijk. Waardigheid, dat is anders. Maar houd van de diversiteit tussen man en vrouw. Zonder dat de een beter is dan de ander. Maar onze maatschappij zegt iets anders. Onze maatschappij die wil dat zo ver doortrekken in gelijkheid, dat we misschien ook wel iets heel erg moois wat God heeft gelegd in de schepping kwijt zijn geraakt. En ik geloof echt dat mannelijkheid is aangetast door de zonde. En ik geloof echt dat vrouwelijkheid is aangetast door de zonde. Maar God heeft een plan met zowel man als vrouw. Maar de Bijbel die leert dus heel sterk diversiteit. En dat zie je dus niet alleen in man-vrouw, maar dat zie je eigenlijk in alles wel. En vooral als het gaat om culturen, talen, tongen, mensen met verschillende achtergronden. Een van de grote fouten die in zendingstijd zijn gemaakt in de afgelopen eeuwen, met alle goede bedoelingen van dien, hoor, daar gaat het niet om. Maar er zijn verhalen dat zendelingen richting Indonesië zijn gegaan. En wat deden ze dan? Dan gingen ze die stammen daar gingen ze bekeren. En als uiterlijk teken van hun bekering droegen ze ook van die mooie tropenpakken. Dus mannen in witte kleding en vrouwen in witte jurken. Terwijl die Indianen die leefden heel anders. En ik denk op het moment dat zij hebben gehoord over Jezus die gekomen is, de Zoon van God, dan hadden zij misschien wel een beeld van Jezus als een Indianen in een heel kort rokje met speren en pijl en boog, bij wijze van spreken, vanuit hun denkkader. En het mooie is dat God niet wil dat wij allemaal blanke westelingen worden, zoals eigenlijk in zendingtijd gebeurd is in de afgelopen eeuw. God die bejubelt, God die geniet van al die verschillende culturen met hun eigen emotie, met hun eigen uiting, met hun eigen achtergrond, met hun eigen complete culturele bagage, alleen al als het gaat om het eten. Want de Heer Jezus hield van eten, daarom houd ik ook van eten. De Bijbel leert vier de diversiteit. Vier dat God mensen zo divers heeft gemaakt, heeft geschapen. En dat hij er naartoe werkt met alles wat in hem is. om al die verschillende mensen straks voor zijn troon te laten verschijnen. Nou, wat hoop ik dat deze preek met u doet vandaag? Of later, wanneer je hem ook maar luistert. In de eerste plaats, verschillen zijn goed. Verschillen zijn ontzettend goed. 4 verschillen. 4 alsjeblieft de verschillen die er zijn. 4 dat je misschien anders bent in je uiten. Ik ben aritmisch, het is verschrikkelijk. Maar toch pak ik af en toe mijn gitaar op. En ik moet alleen niet mensen gaan begeleiden. Maar ik kan sommige dingen gewoon niet. Maar dat is oké. Maar ik voel me heel dicht bij God als ik soms gitaar speel. Al is het aritmisch, bij wijze van spreken. Maar 4 de verschillen die er zijn. Want God heeft ons anders gemaakt en heeft ons allemaal bepaalde kwaliteiten en uitingsmogelijkheden gegeven. In het geval van het kleine meisje wat mij meeneemt in mijn aritmische dansgedrag voor in de kerk. Die ouders hebben mij een keer gevraagd van Paul, hoe zit het nu met Rodé? Want is zij eigenlijk wel beeld van God? Een hele heftige vraag van hen als ouders. En ik denk dat op het moment dat God, dat de Bijbel spreekt over wij zijn beelddragers. Als God zegt, laat ons mensen maken naar mijn beeld en gelijkenis, naar ons beeld en gelijkenis. Dan gaat het er niet om dat God een blanke God is met een IQ van 130 of 140. Ik denk wat ons mens maakt, is dat wij liefde kunnen ontvangen en kunnen uitdelen. En in het geval van dit meisje, waar de ouders eigenlijk een enorme zorg hebben voor haar. Echt een enorme zorg hebben voor haar. Zie ik de opluchting in hun ogen op het moment dat ze zien, ja maar Rodé is een schepsel van God die liefde ontvangt. Maar wat geeft zij ook ontzettend veel liefde. En dat maakt haar beelddrager van God. En weet je, op het moment dat je dat ziet, dan raken hemel en aarde elkaar. En dat is dan ook het tweede wat ik eigenlijk zou willen meegeven. Leer God te vragen om met zijn ogen te kijken naar de mensen om je heen. Als je een ander niet snapt, om welke reden dan ook. Misschien dat je hier zit en je luistert en je vrouw zit naast je. Als je man bent en je denkt, ja maar ik snap mijn vrouw niet. Dat klopt, dat gaat ook niet. Maar vraag God om te kijken naar die ander door zijn ogen. En leer om te kijken door de ogen van God naar de ander. God die houdt van diversiteit. En weet je dat het is heel flauw van kijk naar je vrouw of kijk naar je opgroeiende puber die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Maar in het algemeen is het zo. Leer kijken met de ogen van God en je zult zien of er enorm veel liefde uit je hart naar boven komt. En ik denk dat de momenten zijn dat hemel en aarde elkaar raken. Het is geen grote, heftige, charismatische beleving wat je meemaakt. Maar het is een zeker weten in je hart van, hey, ik heb die ander op weg, oprecht, werkelijk lief. En het derde wat ik hoop dat deze preek met u doet, want ik ben al over de tijd heen, is dat ik hoop dat u beseft wat het Jezus heeft gekost om nu en straks de diversiteit te horen en te zien wanneer wij hem aanbidden. Er wordt heel duidelijk gesproken dat Jezus met zijn bloed, ja hij is de leeuw, maar hij is ook het lam, dat hij met zijn bloed voor God al deze mensen heeft gekocht en betaald. En als u nu hier zou zitten in de zaal, in plaats van thuis op de bank of waar u dan ook maar deze preek luistert, dan zou ik u willen vragen om heel hard in uw arm te knijpen, zoals ik dat wel vaker vraag. Want dit is waar het werkelijk om gaat. Wij zijn geen christen omdat we onze tiende geven. Wij zijn geen christen omdat we de beste theologische opleiding hebben gehad, of dat we het allemaal beter weten, of omdat we toevallig heel veel dingen goed kunnen. Wij zijn christen omdat Jezus ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. En dat heeft hij voor ons gedaan. Waarom? Omdat hij ons zo verschrikkelijk veel lief heeft. En wie die nog meer lief heeft, is zijn hemelse Vader. En het is zijn geschenk aan zijn Vader, zodat straks er een moment komt dat we God zullen aanzien dat we hem zullen aanbidden. En dat we om ons heen zullen kijken en allemaal rare knakkers naast ons zien. In één groot koor die samen God de eer brengen die hem toekomt. Pak die drie dingen mee. Verschillen zijn goed. Leer God te vragen met zijn ogen te kijken. En besef wat het Jezus heeft gekost. Amen.